Goedenavond allemaal. Ook u die vanavond met ons meeluistert of later deze bijbellezing zal beluisteren. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 8 en daarvan vers 1, 4 en 5. En we zingen deze psalm omdat Psalm 8 ook terugkomt in het gedeelte, een van de twee schriftgedeelten die vanavond worden behandeld. Dus we zingen Psalm 8, vers 1, 4 en 5. Laten we voordat we uit Gods woord gaan lezen de Heere vragen om de leiding van zijn geest. Laten we bidden. We hebben dat nodig, Heere, dat wanneer wij uw woord ter hand nemen, u onze harten opent voor uw woord. Uw woord is eenvoudig, omdat u in eenvoud tot ons komt. In het gewaad van de schrift, in het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. Maar ons hart is geneigd om eenvoudige woorden die u spreekt te verdraaien, waardoor ons leven en ons hart ook verward raakt en we ons daardoor ook kunnen verontschuldigen, ook tegenover u, dat wij uw stem niet verstaan. We bidden u daarom ook om het overtuigende werk van uw geest. Wilt u met kracht de macht van het ongeloof, dat ook na ontvangen genade elke keer weer opnieuw zijn kop opsteekt, ook verbreken. Herschep ons hart. En vernieuw onze geest. En geef dat we uw woord met ootmoed en kinderlijk ontzag, met eerbied en met liefde tot u en tot uw eer ook inwacht. Wees met ons in deze avond. Wilt u geven, Heere, dat als de schriften worden ontvouwd, dat u alles wat daartussen uw woord en ons in kan staan, wordt weggenomen. Het zij in de voordracht, het zij in het luisteren. Het zij dan wanneer we op afstand nu of op een later moment ook deze bijbellezing zullen bijwonen, wilt u met ons zijn. U weet ook in wat voor tijd wij staan, midden in een samenleving die sinds Genesis 3 is afgeweken van u en van uw woord, en wij maken deel uit van die samenleving. U weet ook in wat voor tijd wij staan en welke tijdgeest wij inademen, en dat is een geest, Heere, die niet van u is. U weet ook in wat voor kerkelijke situatie wij ons bevinden, als kerkverband. Maar de vragen die spelen binnen ons kerkverband en die op dit moment zo sterk in de aandacht staan, ze komen ook buiten onze kerken voor. Het zijn vragen die reflecteren, die weergeven in wat voor tijd wij staan. Wilt u met ons zijn? Wees ons nabij op de plaats waar u ons gesteld hebt. Wees ons nabij wanneer we ook ervoor staan om in de klas of in het gezin of op een andere plaats uit te leggen wat uw woord bedoelt. Te zeggen, met het oog op het ambt, met het oog op de verhouding man en vrouw in deze samenleving en binnen de gemeente en het huwelijk. En geef dat we, Heren, daarin ook wijsheid en inzicht van u ontvangen, maar ook bescheidenheid en voorzichtigheid. Wilt u met ons zijn? Wees met hen die vanavond verhinderd zijn vanwege ziekte of familieomstandigheden, waaronder ook families die vanwege droevige omstandigheden vanavond niet in ons midden zijn. We dragen hen op wanneer er sprake is van rouw en verdriet. We bidden, Heere, of u hen nabij wilt zijn, ook in hun omstandigheden op dit moment. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Wel, het zal vanavond een iets andere bijbellezing zijn dan dat we tot nu toe hebben gehad. We zijn begonnen, voor degenen die vanavond voor het eerst in zijn, met het behandelen van het bijbelboek Genesis. En we waren aangekomen bij het slot van Genesis 2... En na enig wikken en wegen hebben we toen tegen elkaar gezegd van het is ook goed om te kijken hoe dat gedeelte een plaats krijgt in het Nieuwe Testament. Genesis 2, en dat heeft daar een centrale plek gekregen. Namelijk rondom twee thema's die spelen in het Nieuwe Testament. Namelijk de verhouding man en vrouw binnen de gemeente en de verhouding man en vrouw binnen het huwelijk. Wel, en als het gaat om die twee thema's, dan zien wij vanavond voor een deel, en Deo Volente een andere keer, op een ander moment het andere deel, dat Genesis 2 een centrale plaats heeft ingenomen in het Nieuwe Testament. Ik wil vanavond vooral met u kijken naar die plaats in het Nieuwe Testament waar Genesis 2 een plaats heeft gekregen als het gaat om de positie van de man en de vrouw in de gemeente. En dat raakt ook het thema vrouw in het ambt, maar ik wil het vanavond daar niet alleen op toespitsen. En daarom eerst ook met u lezen 1 Korinthe 11 en vervolgens 1 Timotheus 2. 1 Korinthe 11, waar Paulus uitlegt hoe mannen en vrouwen zich gedragen in de gemeente, en ook als het gaat om kleding en haardracht. En dan vervolgens wil ik met u lezen 1 Timotheus 2. En dat raakt dan vooral ook de actualiteit waarin wij, en met wij bedoel ik op dit moment ons kerkverband, maar neemt u van mij aan, en ik denk dat ik dan ook geen verrassende, ontluisterende dingen spreek, Dat de vragen die in onze kerken spelen, breder spelen dan alleen in de christelijk gereformeerde kerken, maar ook in andere kerkverbanden om ons heen. We gaan die twee gedeelten lezen, 1 Korinthe 11 en daarna 1 Timotheus 2. 1 Korinthe 11 en ik lees vanaf vers 2, omdat daar het eigenlijke hoofdstuk begint. En ik lees met u door tot en met vers 16 van 1 Korinthe 11. Ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van een iegelijk man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Een iegelijk man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar een iegelijke vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd. Want het is één en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden, maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich bedekken. Want een man moet het hoofd niet bedekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid van God is, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw, doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt gij onder uzelf? Is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidt? Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor haar een deksel is gegeven. Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, we hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente van God. Wel, ik leg een touwtje bij dit gedeelte en ik lees met u het tweede gedeelte. En dat is 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. En ik lees met u vanaf vers 8 van 1 Timotheus 2. Ik wil dan dat de mannen bidden, in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of paarlen of kostelijke kleding, maar het wil ik de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werk. Een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, liefde en heiligmaking met matigheid. Wel, deze twee gedeelten zullen wij vanavond behandelen, maar het is goed om eerst ook samen te zingen. We zingen Psalm 84, vers 1 en 2. En we zingen deze psalmen omdat beide de gedeelten die we vanavond zullen behandelen te maken hebben met de samenkomst van de gemeente in de eredienst. Vandaar dat we Psalm 84, vers 1 en 2 nu zingen. Wel, vanavond zullen we dus vooral kijken naar de manier waarop in het Nieuwe Testament Genesis 2 wordt verwerkt. En dat betekent dat een groot gedeelte van de bijbellezing ook echt uitleg zal zijn. Maar het is natuurlijk wel uitleg die zich afspeelt tegen de achtergrond van de actualiteit waarin wij ons bevinden. En met wij bedoel ik allereerst onze kerken. Ik wil dat vanavond niet laten overheersen, maar waarschijnlijk komt dat anders wel in de vragen, in de bespreking straks wel terug. Maar ook wij hebben onze eigen voorgeschiedenis en onze traditie waarin wij staan. Waarin ook in de achterliggende decennia nagedacht is natuurlijk over de plaats van de vrouw in de gemeente. En ook buiten de eredienst in het gemeentelijke leven zelf. Zomaar een paar voorbeelden om ook een beetje de situatie neer te zetten waar wat achter ons ligt, de traditie waarin wij staan. Toen ik in mijn eerste gemeente stond, in de gemeente van Werkendam, bestond de gemeente op enig moment 100 jaar. En in de aanloop naar dat jubileum is er toen ook een gedenkboek geschreven. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwam voor mijn rekening. En ik mocht dus alle notulen doornemen en zien wat er in die periode allemaal gebeurt. Nou, dat was een hele ontnuchterende exercitie om te lezen wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Het was soms ook een hele vreugdevolle oefening om ook te zien hoe de Heer dwars door alle tekortkomingen van een gemeente zijn eigen koninkrijk laat komen, zijn eigen werk. Dat zien we wat ook heel leerzaam. En een van die leerzame momenten was een discussie die toen in de christelijk gereformeerde kerk in Werkendam, maar niet alleen daar, ook breder speelde. En dat is een discussie die toen speelde in de jaren 50. Namelijk de vraag of een vrouw op een vereniging wel of niet mocht voorgaan in het gebed. En mocht een Bijbel lezen. En die discussie is uiteindelijk beslecht in de christelijk gereformeerde kerk van Werkendam door het besluit dat dat niet mocht. Met een beroep op het gedeelte dat vanavond ook besproken zal gaan worden. En dat betekende dus dat bij elke vrouwenvereniging een kerkraadslid aanwezig moest zijn. Om voor te gaan in het gebed, om de schriftlezing te verzorgen. En voor de rest mocht er in die avond geen bijbelstudie worden gedaan, want dat was niet aan vrouwen besteed. Dat is voor een groot deel, denk ik, ook de traditie waarin u grootgebracht bent. In diezelfde periode, in de samenleving waarin we het dan over hebben, in de jaren 50 en 60, was het heel normaal dat wanneer een vrouw in het huwelijk trad, ze ook haar ontslag nam. Want een getrouwde vrouw behoorde niet te werken. Later verschoof dat naar de komst van een kind. Zodra een vrouw in verwachting raakte, dan nam ze haar ontslag. Dat was toen nog gemeengoed in onze Nederlandse samenleving. Lag dat overal zo? Dat denk ik niet. Klein voorbeeldje uit mijn eigen familiegeschiedenis. Ik denk aan een van mijn grootvaders, opa de Boer. Er zit ook familie van mij vanavond in ons midden. Een man die thuis was in het gezelschapsleven, bevriend was met bijvoorbeeld dominee van de Brevaart, van de Vrije Oud-Gereformeerde Gemeente. Een dominee van de Berg, die toen in Gouda stond, die op enig moment met een groepje predikanten buiten het verband van de gereformeerde gemeente in Nederland raakt. U kent het groepje denk ik nog wel van dominee van de Berg, Wink en de Groot. Wel, dan heeft u meteen ook een bepaald beeld van mijn opa. Hij liep altijd in een driedelig zwart pak, hoewel hij niet in het ambt stond. Maar mijn opa was er principieel voor dat zijn dochters gingen doorstuderen. Ook dat leefde dus in onze traditie. Waarom? Zo zei hij, wel, het is helemaal niet gezegd dat zijn dochters zouden huwen. Laat staan misschien wel moeder zouden worden. Dus ook in de achterban van ons lag dat hier en daar wel heel verschillend. Straatbeeld van de jaren 50 en 60 was dat mannen en vooral ook vrouwen allemaal met een gedekt hoofd de straat op gingen. Of je nou kerkelijk was of niet, u ziet dat in filmbeelden en fotomateriaal. En dat gold niet alleen voor onze Nederlandse samenleving, dat gold zeker voor de kerk. Van welke denominatie u ook lid was, het zij Rooms-Katholiek, tot en met vrij oud-gereformeerd. Maar alle vrouwen zaten toenertijd, het zij bij de mis, het zij in een leesdienst, met een gedekt hoofd in de kerk. Dat was toen breed de gewoonte. Wel, dat is nu totaal anders geworden. Kom erin. Nu in verschillende gemeenten, ook in onze kerken, hangt er bij de ingang bord met een verwijzing naar 1 Korinthe 11. Met het verzoek dat vrouwen en meisjes die de kerkelijke bijeenkomst bijwonen, verzocht worden met een verwijzing naar 1 Korinthe 11 om dat te doen met een gedekt hoofd. Wel, je kan er wat van vinden, of dat bord daar nu wel of niet moet hangen. Maar meer dan eens heb ik in de gemeente waar dat zo tot nu toe ook zo is en waar ik gestaan heb moeten uitleggen aan mijn eigen catechisanten, maar ook aan moeders, wat nou eigenlijk de Bijbelse betekenis daarvan is. Dus ook een gewoonte in een gemeente wil niet zeggen dat iedereen de gewoonte in die gemeente ook begrijpt. En dat is misschien ook wel een reden waarom we vanavond bij 1 Korinthe 11 gaan beginnen. Ook zodat u misschien tools meekrijgt om uit te kunnen leggen in uw omgeving of in uw gezin en uw eigen dochters. En hier staat ook een vader waarom het van de Heere wordt verwacht dat wij en onze vrouwen en meisjes zo samenkomen op de zondag. Wat is dat eigenlijk voor een gedeelte? 1 Korinthe 11. En ik spits me nu op dit gedeelte. In dit gedeelte gaat Paulus in op de manier waarop men in de samenkomst profeteert en bidt. En dit hoofdstuk maakt onderdeel uit van een groter onderdeel binnen de Korinthebrief, namelijk 1 Korinthe 11 tot en met 1 Korinthe 14. En in die hoofdstukken behandelt Paulus thema's die spelen in de gemeente van Korinthe. Het kan zijn dat hij daar een vraag over heeft gekregen. We weten dat Paulus zeker in deze brief ook een zogenaamde vragenlijst behandelt. Soms citeert hij ook letterlijke vraag. U vraagt mij dit en dan gaat Paulus vervolgens het antwoord daarop geven. Soms werpt Paulus zelf een vraag op naar aanleiding van wat hij gehoord heeft over de gemeente van Korinthe. Denk aan de situatie rondom de avondmaalstafel, hoe dat op dat moment een praktijk had gekregen. Dan zegt Paulus, ik heb gehoord dat. En soms stelt hij uit eigen beweging een vraag op, terwijl dat op dat moment nog niet speelt in de gemeente van Korinthe, maar hij vindt het zelf belangrijk om die vraag op te werpen, mensen daarvan bewust te maken en daar dan ook op in te gaan. Wel, hier in 1 Korinthe 11 hebben we te doen met een situatie die op dat moment speelt in de gemeente van Korinthe. Op enig moment kwamen er vrouwelijke leden van de gemeente samen in de samenkomst met een ongedekt hoofd. Dat is dus het uitgangspunt van dit hoofdstuk. Iets wat tot die tijd in de gemeente van Korinthe heel gewoon was. Dat staat nu opeens ter discussie. Wat Paulus doet is dat hij het dan concentreert op de twee belangrijkste hoofdelementen in het samenkomen van de gemeente, namelijk het profeteren en het bidden. Met het woord profeteren bedoelt Paulus het woord van God verkondigen in de samenkomst van de gemeente. Let op, het woord profeteren in het Nieuwe Testament heeft meer dan één betekenis. Het kan de toekomst voorspellen, denk aan de profeet Agabus die Paulus ontmoet wanneer hij terugkeert naar Jeruzalem. En Agabus die voorspelt aan Paulus dat hij gevangen genomen zal worden en als een gevangene meegevoerd zal worden naar Jeruzalem. Er zijn ook profetessen in het Nieuwe Testament, daar komen we straks misschien nog wel op, die buiten de gemeente, buiten de samenkomsten van de gemeente ook een rol spelen. Maar hier in dit gedeelte gaat het over het profeteren in de zin van het uitleggen, het verkondigen van het woord van God. God spreekt door de woordverkondiging. En het tweede element wat in 1 Korinthe 11 dan een rol speelt is ook het bidden. Het antwoord geven van de gemeente op het woord van God. Dus om het samen te vatten, het gaat om communicatie. Het spreken van de Heere door het woord, door de voorganger, door de profeet, tot de gemeente. En het antwoord geven van de gemeenten in de weg van het gebed tot God. Dat zijn de twee kernmomenten, twee kernonderdelen in het samenkomen van de gemeente. Het is dus rechtstreekse communicatie. Niet het loven bijvoorbeeld, het loven van God, dan wordt er over God gezongen. En naar aanleiding van Gods daden, God aanbeden. Het gaat niet om het Bijbellezen in de eerste plaats, het samen Bijbellezen in een aparte bijeenkomst. Maar het gaat over communicatie. En ik benadruk dat heel sterk, omdat dat ook het kernbegrip was, zo u wellicht nog herinnert, dat er in Genesis 2 speelde. En wanneer de Heer mensen schept naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, zagen we dat een van de belangrijkste kernmomenten van dat beeld was communicatie. Antwoord geven op Gods woord. Wel, dat kernmoment uit het paradijs is ook een kernmoment in het samenkomen van de gemeente. Iets van het verloren paradijs komt weer terug in het samenkomen van de gemeente. God komt dan tot ons. In het paradijs rechtstreeks, de stilte van de avondbries. Maar nu vanwege de zondeval en de gebrokenheid daarvan, komt hij tot ons in het gewaad van het woord. Toen konden Adam en Eva God onbevangen tegemoet treden, met open ogen, onbevangen, kindelijk antwoord gevend op de stem van de Heere. En nu als gevolg van de zonde sluiten wij onze ogen. Niet alleen om ons te kunnen concentreren wanneer we bidden, maar ook als zichtbare belijdenis dat wij God niet onder ogen kunnen komen, dan alleen wanneer wij onze handen vouwen, of zoals Paulus dat hij zegt in 1 Korinthe 11 en straks in 1 Timotheus 2, wanneer we onze handen uitstrekken naar God en met die houding onze afhankelijkheid van hem belijden. Wel, twee kernmomenten staan dus centraal in 1 Korinthe 11 en tegen de achtergrond van die twee kernmomenten komt Paulus dan ook op dit thema. Wat is nou precies de plaats van de man in de samenkomst van de gemeente en de plaats van de vrouw in de samenkomst van de gemeente? Letten we erop dat het in 1 Korinthe 11 als ook in 1 Timotheus 2 over de man en de vrouw gaat. Dus niet een gehuwde man en zijn gehuwde vrouw, of de gehuwde vrouw en haar gehuwde man. Het gaat over de man algemeen naast de vrouw algemeen. Los van de vraag of ze wel of niet gehuwd zijn, en helemaal los van de vraag of ze dan ook met elkaar getrouwd zijn. In 1 Korinthe 11 legt Paulus op grond van drie argumenten uit waarom vrouwen tijdens de samenkomst van de gemeente hun hoofd bedekken. En de woorden die Paulus daarvoor gebruikt zijn apostolische woorden. Zeker in de grondtaal waarin dit gedeelte geschreven is, in het Grieks wordt dat nog sterker duidelijker zichtbaar. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dit, dat Paulus niet zijn eigen mening ventileert, van nou, ik vind, en ik zet mijn stempel op die gemeente van Korinthe, en hoe dat dan verder gaat in andere gemeenten, waar Petrus bijvoorbeeld gewerkt heeft, of andere apostelen aan het werk zijn, Johannes. Dat is hun zaak en dat moeten zij met elkaar uitzoeken. Nee, uit alles wordt duidelijk, ook uit het slotvers van dit gedeelte, dat Paulus terugvalt op de praktijk die in alle gemeenten, dus niet alleen de gemeente waar Paulus is geweest, maar alle gemeenten geldig is. Dus hij confronteert de gemeente van Korinthe met een praktijk die in de hele kerk in die tijd gemeengoed is geweest. Drie argumenten reikt Paulus aan om uit te leggen waarom van een vrouw verwacht wordt dat zij haar hoofd bedekt in het samenkomen van de gemeente. Het eerste argument is een Bijbels motief. En dat Bijbelse motief is een uitdrukking die in dit gedeelte meer dan eens terugkomt, namelijk de uitdrukking het hoofd zijn. Het woord hoofd, als je dat zou onderstrepen in 1 Korinthe 11 of zou kleuren, dan springt dat meteen eruit. Dat vormt als het ware een van de draden waaruit dit hoofdstuk is geweven. Opvallend is dan wel hoe Paulus dat hoofd zijn inkleurt. Wanneer wij die uitdrukking gebruiken, het hoofd van, dan hebben we meteen over hiërarchie. Het hoofd van de school. Nou, dat is niet de kleuterjuffrouw waarschijnlijk, met alle respect voor u. Maar dan is dat de directeur, hè? Of de directrice. Het hoofd van de school, het hoofd van een bejaardenhuis. Die zien we niet in de lazaretten staan, maar die zit dan op zijn kantoor achter zijn bureau. Daar hebben we meteen een bepaald beeld van gezag, van rangorde, verantwoordelijkheid, leiding geven. Maar Paulus gebruikt de uitdrukking het hoofd zijn heel anders in dit gedeelte. Hij begint dan bij God en eindigt bij de vrouw. Kijkt u maar mee, vers 3. Dan zegt hij, ik wil dat ge weet dat Christus het hoofd is van een iegelijk man. De man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. En op grond van deze rangschikking legt Paulus uit waarom het voor mannen geboden is om het hoofd te ontdekken als zij samenkomen in het midden van de gemeente. En waarvoor het voor vrouwen geboden is om tijdens het profeteren en het bidden hun hoofd te bedekken. Hij baseert deze regel, en nogmaals, dat is niet zijn persoonlijke mening, hij legt uit waarom het in de apostolische kerk zo overal gebeurt. Hij baseert deze stelling op de orde die God in de schepping heeft gelegd. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Na dit Bijbels argument, dat is ook het eerste argument in 1 Korinthe 11, geeft Paulus nog twee andere redenen aan waarom hij van een vrouw verwacht dat zij haar hoofd bedekt in het midden van de gemeente. Het tweede argument, en dat is misschien voor onze tijd nog wel interessanter, is de culturele gewoonte in die tijd. Paulus beroept zich dus ook op de samenleving, op de cultuur. Dan moet u weten dat in deze tijd, in het samenkomen van andere godsdiensten in een tempel, men ook richtlijnen had. Dus het ging om de kleding van mannen en vrouwen. Het is dus niet iets specifiek christelijks. Maar het is iets wat ook hoort bij andere religies. Als wij met de belijdeniscatechisanten naar Amsterdam gaan, naar de Joodse synagoge, dan wordt er van ons verwacht dat wij een keppeltje opzetten. En kom je in een orthodoxe synagoge, dan wordt er verwacht van de vrouwen dat ze hun armen bedekken. Nou, dat is dus niet iets speciaals wat bij de kerk hoort. Voor sommige jongeren is dat wel even een eye-opener. Die dachten altijd dat dat hoort bij revo's, kledingregels. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Wel, dat geldt ook in deze tijd. Buiten de christelijke samenkomsten, in samenkomsten van andere godsdiensten, in andere tempels, zijn er ook kledingregels. En wat dan opvalt, als je daar wat nuchter naar kijkt, is het volgende. Namelijk dat ook daar de gewoonte is dat vrouwen hun hoofd bedekken. Dus in de heidense tempels. Zeker wanneer zij een rol spelen in de heidense cultus. En tot een altaar naderen om daar als vrouw een offer te brengen of daar als vrouw te bidden. Dan wordt er van vrouwen verwacht dat zij hun hoofd bedekken. Daar kom ik straks nog op terug. Het derde argument wat Paulus dan ontleent is aan de praktijk in de christelijke gemeente. En dan moet u goed weten, ik gebruik nu het woord christen en dan denken wij meteen christen, dat betekent dus niet joods. Dat is in deze tijd juist niet zo. Bijna alle christenen die u ontmoet in het Nieuwe Testament zijn van geboorte en komaf jood. En vaak ook opgegroeid in de synagogen. En ook in de synagogen waar de gemeente van Korinthus oorsprong heeft. De kern van deze gemeente is ontstaan vanuit de synagogen in Korinthe. Ook daar wordt verwacht dat vrouwen en meisjes in het samenkomen van samenkomst in de synagogen hun hoofd bedekken. En toch, al geeft Paulus dan deze drie argumenten, Bijbels argument, cultuur, verwijzing naar wat gebruikelijk is, ook in andere godsdiensten. Toch zullen we merken zometeen dat Paulus een heel eigen spoor gaat trekken. En niet alleen hij, het Nieuwe Testament. Maar hij is degene die dat dus op papier heeft gezet. En daarvoor moeten we iets verder duiken, ook in de wereld waarin het Nieuwe Testament is ontstaan. Wereld van het Grieks-Romeinse cultuur. Wat is er in die eerste eeuw op dat moment aan de gang? Maar ook in deze wereld herkent men het beeld van hoofd zijn, maar dan ook echt als volksleider, als aanvoerder van het leger. Maar zoals Paulus dat beeld van hoofd zijn gebruikt, dat is onbekend in de wereld van de Grieks-Romeinse wereld. Paulus gebruikt dat beeld juist niet om een orde, rangorde aan te geven, hiërarchie, maar om verbondenheid aan te geven. Verbondenheid. Dus niet van hoog naar laag, maar verbinding. Paulus zegt dan, als het gaat om het hoofd zijn, dat een iedere man, getrouwd of ongetrouwd, het lichaam van Christus is. Iedere vrouw, getrouwd of ongetrouwd, het lichaam van de man, de woorden die hij dan gebruikt, zinspelen al op Genesis 2. Als Adam uit Gods hand een vrouw ontvangt, dan zegt hij, deze is ditmaal been van mijn gebeent en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen noemen. En Christus is het lichaam van God. Dus geen rangorde. Want als je dat door zou voeren, ook in het lezen van 1 Korinthe 11, loop je meteen hierin vast. Rangorde, Christus, het lichaam van God, is God dan hoger dan Christus? Nou, dan zouden we ons bezondigen aan een vroegchristelijke ketterij, hè? Dat de zoon ondergeschikt van lagere orde, betekenis en waarde is dan God de Vader. Het is allereerst verbinding. Deze manier van spreken over hoofdzijn komt niet uit de cultuur waar Korinthe is ontstaan. Maar ontleent Paulus uit zijn bijbeltje. En dat is het Oude Testament. En komt dan niet alleen in de christelijke kerk voor, maar ook in de Joodse traditie, vroeg-Joodse traditie. Wat opvalt, als Paulus dat dan uitwerkt, is dat hij wel een rangschikking maakt in verantwoordelijkheid. In die zin, door de vraag te stellen, wie is nou tijdens de dienst verantwoordelijk voor het bidden en profeteren? En die verantwoordelijkheid legt Paulus, en hij niet alleen, maar ook het Nieuwe Testament, nadrukkelijk bij de man. Betekent dat dan dat vrouwen niet mogen bidden en profeteren? Nee, kijk maar naar Handelingen 21 vers 9 bijvoorbeeld. Waar vrouwen profeteren. Er zijn andere plaatsen in het Nieuwe Testament waar vrouwen voorgaan in de gebeden. Dus ik kom even terug op die anekdote van Werkendam. Dat besluit wat toen genomen is, dat kon je niet funderen in de schrift. Dat gaf iets, denk ik, weer van de cultuur van het dorp Werkendam in de jaren 50 en 60. Dus het is delen van verantwoordelijkheden. Welke verantwoordelijkheid heeft een man in de gemeente? En dan zegt Paulus, bidden en profeteren. Is dat dan verboden voor vrouwen te bidden en te profeteren? Nee, zegt het Nieuw Testament nadrukkelijk. Buiten de gemeente, buiten de samenkomsten van de gemeente, gaan vrouwen ook voor in het gebed en komen vrouwen tegen die profeteren. Paulus begint dus in het uitleggen van dat Bijbels argument met Christus, die verantwoording schuldig is aan God. En als Paulus zo dat beeld van God uitwerkt, ook in het midden van de gemeente, ook hele concrete lijnen gaat trekken, dan voorkomt hij meteen het idee van ongelijkwaardigheid. Dat de vrouw van mindere waarde is en daarom niet in de gemeente mag voorgaan en dus ook haar hoofd moet bedekken. Dat is een idee die in onze traditie tot op de dag van vandaag nog wel voorkomt. Dat het uitgelegd wordt, het bedekken van het hoofd van een vrouw of van een meisje, heeft dan te maken met ongelijkwaardigheid. Dus de man, dat wordt dan zichtbaar in de gemeente, zou van meer waarde zijn dan de vrouw. En nogmaals, als je die uitleg hanteert, loop je direct aan het begin van 1 Korinthe 11 vast. Want dan moet je consequent zijn en ook zeggen dat Christus van minder waarde en minder betekenis is dan God. Dan gaat het mis. Hoe komt het eigenlijk dat in de gemeente van Korinthe een hele gangbare praktijk, ook in Korinthe leefde men niet ergens in een soort hoek waar men niet wist wat er allemaal speelde in de omgeving. Er was intensief verkeer tussen de andere gemeenten in Klein-Azië en ook daarbuiten, ook met Jeruzalem. Hoe komt het dat er toch op enig moment in Korinthe vrouwen met een ongedekt hoofd de gemeente samenkomsten bezochten? Dat heeft allemaal te maken ook met een culturele invloed die in die tijd naar boven kwam. Namelijk het je willen profileren als vrouw in de samenleving. En dat liet je ook zien door een bepaalde kledingstijl en juist ook je hoofd te ontbloten. In de samenleving, in het dagelijks leven, maar zeker ook in religieuze samenkomsten. Dus de invloeden van de cultuur, van de samenleving, van die tijd, sijpelden binnen in de gemeente van Korinthe en gaven op enig moment deze praktijk en dus ook deze verwarring. Wat Paulus dan doet, is teruggaan naar de schrift en vanuit de schrift uitleggen waarom mannen met een ongedekt hoofd en vrouwen met een bedekt hoofd samenkomen in de gemeente. Er wordt ook wel eens gedacht dat het misschien te maken heeft, het ongedekt hoofd van een man, met de praktijk in de synagoge. Want als wij vandaag de dag in de synagoge een dienst bijwonen en het gebed plachten geschieden, dan zie je heel veel mannen ook met een talit, met een gebedskleed, om hun hoofd staan. Echter, die praktijk van een gebedskleed in de synagoge is pas ontstaan aan het einde van de derde, het begin van de vierde eeuw. Wat wij wel weten, ook vanuit het Oude Testament, is dat van vrouwen in de tempel verwacht werd dat ze met een bedekt hoofd voor Gods aangezicht verschenen. Waarom weten we dat? Nou, misschien heeft u dat hoofdstuk wel eens gelezen, nummerie 5. Dat is een heel merkwaardig hoofdstuk voor ons idee, waar een vrouw beticht wordt van overspel en het de vraag is of het wel of niet echt waar is, die belastering. En dan moet ze voor de priester verschijnen. Ik laat dat hoofdstuk liggen voor dit moment. Maar een van de onderdelen is dat ze dan ook haar hoofd moet ontbloten. Doek wat ze over haar hoofd heeft geslagen moet afleggen. Hetzelfde zie je ook gebeuren in Leviticus 10 vers 6 en Leviticus 21 vers 10. Dus op grond van dat soort plaatsen in het Oude Testament mogen we concluderen dat het in de tempel en dus ook in de synagoge gebruikelijk was om met een bedekt hoofd te naderen voor Gods aangezicht. Paulus' voorschriften gaan dus tegen de culturele gewoonte in en sluiten op het Oude Testament aan. Dus wat in het Nieuwe Testament gebeurt, is niet nieuw in die zin, bedekken van het hoofd door een vrouw, maar is een doorgaande lijn van Oud naar het Nieuwe Testament. Wat nieuw is, is hoe Paulus dat fundeert in de schrift. En daarom wil ik nu even met u rustig kijken naar de manier waarop Genesis 2 verwerkt is in 1 Korinthe 11. Wat opvalt in dit gedeelte in 1 Korinthe 11 is dat Paulus de man niet tegenover de vrouw plaatst of andersom. Wel tekent in dit hoofdstuk heel duidelijk af dat de vrouw via de man beelddrager van God is. Laat het maar even lezen hoe Paulus dat dan uitlegt. Vers 7 wil ik lezen dan en verder. Er staat: een man moet het hoofd niet bedekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is uit de vrouw niet, ze is niet uit de vrouw geschapen, maar de vrouw is uit de man geschapen. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En we zagen dat de laatste keer, dat de Heer dan rondkijkt en er is niemand die tegenover Adam komt te staan. En dan is het God die die vraag opwerpt en vervolgens dus ook gaat handelen. En dan zegt Paulus in vers 10, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Paulus kiest hier in dit gedeelte niet alleen voor Genesis 1, het hoofdstuk waar ook de schepping van man en vrouw van de mens wordt beschreven, geschapen naar Gods beeld, maar heel nadrukkelijk voor Genesis 2. Waarom niet Genesis 1, maar Genesis 2? Omdat sterker dan in Genesis 1, in Genesis 2 het beeld van God naar voren komt. Heel sterk wordt benadrukt in Genesis 2 dat de vrouw een hulp is tegenover de man. En we zeiden toen tegen elkaar, de vrouw is door de Here aan de man gegeven om hem te helpen samen met haar beeld van God te zijn. Dat Bijbels motief, beeld van God zijn, wordt zichtbaar in het samenkomen van de gemeente. Vrouw is het beeld van God door hulp te zijn tegenover de man. Hier is dus sprake van wederkerige afhankelijkheid. Daarmee bedoelen we dat zonder de vrouw de man het beeld van God niet kan vertonen. En omgekeerd, de vrouw niet zonder de man het beeld van God kan vertonen. De man kan geen beeld van God zijn zonder de vrouw. En omgekeerd, vrouw kan geen beeld zijn zonder de man. 1 Korinthe 11. Opvallend is het dan dat dit beeld van God zijn in de gemeente zichtbaar wordt wanneer er sprake is van directe communicatie. God spreekt, profeteren en wij antwoorden, bidden. Dus dat, alle twee gelijkwaardig, man en vrouw, maar ieder neemt een eigen plaats in tegenover God en tegenover elkaar. En die eigenheid wordt zichtbaar doordat de een het hoofd bedekt en de ander nadrukkelijk het hoofd ontdekt. Dat heeft dus niet te maken met hiërarchie, maar met gelijkwaardigheid. En binnen die gelijkwaardigheid ieder zijn eigen plaats. Wat opvalt is dat in 1 Korinthe 11 ook verwezen wordt naar Psalm 8. Psalm die we gezongen hebben aan het begin van deze samenkomst. De schepping wandelt de mens, man en vrouw met ontbloot hoofd en nadert beiden met een ontbloot hoofd tot God. Beiden zijn op dat moment omkranst, bedekt, bekleed met de heerlijkheid van God. Zo zijn zij mens, man en vrouw, voor Gods aangezicht. Die heerlijkheid wordt door Adam ook bezongen. Wanneer hij uit Gods hand maninnen ontvangt. Hij aanschouwt in haar schoonheid Gods heerlijkheid. Waarmee God de mens net onder de engelen heeft geplaatst. Zie de verwijzing van Paulus naar Psalm 8 in vers 10 van 1 Korinthe 11. Daarom moet de vrouw een macht op haar hoofd hebben om der engelen wil. Zij is samen met de man, zo al dus Psalm 8, net onder de engelen geplaatst door God. Het verschil tussen die beiden, al staan ze beiden op dezelfde plaats, wordt zichtbaar in het bedekken of ontdekken van het hoofd. Samenvattend, en dan gaan we naar een ander bijbelgedeelte. Het bedekken van het hoofd door een man of door een vrouw of meisje heeft niets te maken met gezag of meerwaarde of minderwaarde, maar heeft alles te maken met het laten zien wat het beeld van God zijn betekent in het midden van de gemeente. God heeft aan hen beiden een eigen plaats gegeven, de een niet boven de ander, maar wel een eigen verantwoordelijkheid. En die eigen plaats wordt op deze manier zichtbaar. Juist als het gaat om communicatie, als het gaat om het naderen tot God, spreken van God tot ons en het antwoord geven op Gods stem in de weg van het gebed, wordt zichtbaar wat het beeld van God is en wat de heerlijkheid van God is. Ik ben me van bewust dat wat ik nu zeg, en wat naar mijn overtuiging ook de betekenis van 1 Korinthe 11 is, ver staat van de samenleving waarin wij op dit moment ons bevinden. En dat is voor mij een reden te meer om juist deze praktijk wel aan te houden. Hier kunnen we ons dus ook gewoon profileren, zichtbaar in het midden van de samenleving, waarom wij zo in het leven staan en dat ook heel concreet gestalte geven in het midden van de gemeente. Wij demonstreren niet in de wereldse zin van het woord, wij demonstreren wel in de Bijbelse zin van het woord. We laten gewoon zien wat de plaats van man en vrouw is voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente. En dat prikkelt mensen, daar ben ik me heel goed van bewust. En daar krijg je vragen over. Te beginnen in je eigen gezin en achterban, maar dat geeft niet. Dan kunnen wij uitleggen aan onze kinderen wat het beeld van God zijn betekent. Ik maak met u de stap nu naar 1 Timotheus 2. Dit is het kerngedeelte in het Nieuwe Testament als het gaat om de discussie over de vrouw in het ambt. Er zijn meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament aan te wijzen. Maar juist dit gedeelte vormt wel kern in de hele discussie. Ik denk wel dat het goed is om vooraf twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats deze opmerking dat in de vroegchristelijke kerk er denk ik meer ruimte voor de vrouw is geweest in de kerk dan in onze eigen gereformeerde gezindte, zeker in de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. Het was nog niet zo lang geleden dat ik voor het eerst in mijn leven in het diakonessenziekenhuis in Amerongen betrad. Nu, dat heeft alles te maken met de diakonessen, vroeger in de Nederlandse vormde kerk, maar dat gaat veel verder terug tot op de vroege kerk, een eigen plaats had, ook in het kerkelijke leven. En ik denk dat dat ook een legitieme plaats is geweest. Wij kennen dat idee niet in de afgescheiden traditie van een diakonesse. Wat ik wel zie gebeuren in de breedte van de gereformeerde gezindte, dus dat heeft niks met ligging te maken, is dat er in allerlei gemeenten en ook van verschillende kerkverbanden steeds meer oog krijgt, komt voor de plaats van de vrouw in het pastoraat. En ik juich die ontwikkeling wel toe. En we hebben ook een vertrouwenspersoon, heel bewust een vrouw. Maar er zijn ook situaties in het pastoraat denkbaar dat daar niet een man, ook niet een dominee naartoe moet, maar juist een vrouw. Vanwege gebrokenheid, gevolgen en complexiteit van de problematiek die op dat adres of in het leven van een gemeentelid speelt. Wat je dan ziet gebeuren is dat verschillende gemeenten, nogmaals in de breedte van de gereformeerde gezindte, vindt die ontwikkeling zich nu plaats. Ook vrouwen betrokken raken bij het pastoraat. Die staan natuurlijk niet in het ambt, maar die hebben wel een vertrouwensplicht en worden ook ingezet door een kerkraad en werken ook samen vaak met een ouderling of een predikant. En dat is een goede ontwikkeling. Wel, dat zijn de twee opmerkingen die ik vooraf wil maken. Maar nu naar het gedeelte zelf. 1 Timotheüs 2, vers 8 tot en met 15. Dat is een gedeelte waarin Paulus de draad weer oppakt in vers 8. Hij is al eerder begonnen met het uiteenzetten wat zijn gedachten zijn rondom de inrichting van de gemeente. Je merkt aan alles waarop hij dat verwoordt, dat hij met gezag spreekt. Meer dan eens zegt hij, ik wil. En als Paulus zo'n uitdrukking gebruikt, ik wil, dan is dat niet een dominerende uitspraak van iemand die zijn wil erop legt. En de mensen hebben dat dan maar te accepteren. Maar dan valt hij terug op apostolisch gezag. En dat apostolische gezag berust op de apostolische praktijk in die plaats. Of in die gemeente, in het kerkelijk leven van die tijd. Naast de verkondiging van Gods woord is, zo wordt duidelijk in dit gedeelte, ook het gebed een van de belangrijkste redenen om samen te komen als gemeente. Voorbeden voor de overheid, voorbeden voor elkaar en ook het bidden tot God om de opening van het hart voor de verkondiging van het woord. Dus ook in dit gedeelte zien we weer die tweeslag. Profiteren en bidden vormen de kern van het samenkomen in de gemeente. Paulus gaat dan eerst in de versen 8 tot en met 10, op de gebedshouding van mannen en vrouwen afzonderlijk. En daarna op de onderlinge verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de samenkomsten. Dat zijn de versen 11 tot en met 15. En hij zegt dan in vers 8 heel nadrukkelijk dat deze voorschriften gelden voor alle plaats. En vat dat dan ook letterlijk op, alle plaats. Dus niet alleen de plaats waar Timotheus werkzaam is, Efeze, Creta, waar hij gewerkt heeft, maar alle plaatsen, Jeruzalem, Antiochië, waar een christelijke gemeente ontstaan is. Waar het evangelie klinkt en waar in het openbaar Gods naam wordt aangeroepen in het gebed. Eerst gaat hij in op de houding van een man tijdens het gebed en hij beschrijft die dan als volgt, dat de mannen de handen opheffen tot God tijdens het gebed. Bekende gebedshouding, niet de enige gebedshouding, laat dat nadrukkelijk zijn. Niet de enige gebedshouding. Men kende toen ook De houding van knielen, handen vouwen. Of het staan voor Gods aangezicht zonder de handen op te heffen. Dus een van de bekende gebedshoudingen haalt Paulus naar voren en hij legt dat dan ook zo neer. Een houding die niet alleen binnen Israël, maar ook buiten Israël in andere godsdiensten voorkomt. Toen, als ook nu. En denk aan moslims. Als die bidden, dat ze ook hun handen uitstrekken. In de richting van Mekka. Deze houding beleidt afhankelijkheid en verwachting. Een houding die we ook tegenkomen in de psalmen. We hebben hem net gezongen, psalm 141. En in de psalmen wordt die houding dan ook gelijkgesteld met het brengen van een offer. Dus het uitstrekken van de handen, het bidden tot God, wordt in het Oude Testament al gelijkgesteld aan het brengen van het offer. Ik offer in die houding mijn leven op aan God. Het is tegelijkertijd ook het tonen van geopende handen aan de Heere God. Het zijn geen gesloten handen of handen die zo staan. Nee, heel nadrukkelijk naar de Heere toe. De handen worden getoond aan God. In het tonen van die handen wordt ook de reinheid beleden. Denk aan Psalm 24, vers 4 of Psalm 73, vers 13, waar gesproken wordt over het wassen van de handen in onschuld voordat ik nader tot God. Dus in die symbolische handeling beleid ik afhankelijkheid, verwachting en reinheid. Vandaar dat Paulus ook zegt in het slot van vers 8 dat die houding samen moet gaan zonder toorn en twisting. Die wie dus ruzie maakt, twist, ziek is in de samenleving of in de gemeente, kan niet met reine handen naderen tot God in het gebed. Hoe lag dat nou eigenlijk buiten de kerk, buiten de gemeente, buiten de tempel? Wel, in andere godsdiensten is het heel ongebruikelijk dat mannen en vrouwen gezamenlijk samenkomen. In één en dezelfde eredienst. En dat mannen en vrouwen samen bidden. In een eenparig gebed. Dus in die zin is het Nieuwe Testament vernieuwend. En als je dat zou leggen in het tijd waarin het Nieuwe Testament ontstaat, ook revolutionair. Grenzen worden doorbroken. Mannen en vrouwen komen samen in dezelfde samenkomst. Zitten samen onder hetzelfde woord. Bidden samen tot dezelfde God, zingen samen dezelfde psalmen en in de dienst is er wat dat betreft ook geen sprake van verschil. Dit is nieuw in de wereld waarin het Nieuwe Testament ontstaat. Maar wat nieuw is, kan ook doorschieten naar de andere kant. Er kan ook een soort reactie ontstaan. Je merkt aan de manier waarop Paulus dit hoofdstuk schrijft, 1 Timotheüs 2, dat hij dat wil voorkomen. Wanorde en chaos. Vandaar dat hij wijst op de houding van de mannen tijdens het gebed en op de kleding van vrouwen tijdens gebed. Kleding voor vrouwen moet tijdens het samenkomen van de gemeente ingetogen en eenvoudig zijn. En laat duidelijk zijn dat de Bijbel niets heeft tegen het dragen van sieraden. Ik kreeg laatst die vraag op de catechisatie: mogen wij oorbellen dragen? Ik zal niet zeggen wie dat vroeg. Misschien zit die vader of moeder wel hier vanavond bij ons. Maar goed, ik weet ook niet precies. Ik vroeg ook waarom stelde die vraag nu eigenlijk. Dat bleef een beetje in het midden. Laat ik eerst het antwoord geven wat ik toen gaf. Het antwoord van mij als vader. Ik zeg, mijn dochters mogen geen oorbellen tot hun 18e dragen. Dat is niet omdat we er niet op tegen zijn. Maar het is hun lichaam. En daar willen wij als ouders integer mee omgaan. En als ze na hun 18e, als ze volwassen zijn, wel een oorbel willen dragen, dan is dat hun keus. Maar we willen dat wel aan hun meegeven. Dat we integer omgaan met het lichaam. Het tweede, in het antwoord, hebben we toen ook verwezen naar Ezechiël 16. Als de Heere daar beschrijft hoe hij Israël heeft gevonden als een meisje, liggend in haar geboortebloed, gewassen heeft, opgevoed heeft, gekleed heeft, dan versiert hij haar ook met oorbellen. Ja. Ik weet niet of deze puber de catechisatie blij was met het antwoord. Ik heb ook niet gelet op de gevolgen daarvan in de weken daarna. Maar ja, voor sommige mensen op een bepaalde leeftijd hele grote vraag. Hè? Maar goed, wat ik wel belangrijk vind is dat zeker in het samenkomen van de gemeente het ook zichtbaar wordt in onze kleding. Dat we sober en ingetogen gekleed gaan. En in dit geval geldt dat hier in 1 Timotheus 2 voor vrouwen. Maar je zou die lijn natuurlijk ook gewoon kunnen doortrekken naar mannen. Paulus maakt dan duidelijk dat het sieraad van de vrouw in het samenkomen van de gemeente vooral het sieraad van goede werken is. Slot van vers 10. Hè, die de godvruchtigheid beleiden door goede werk. In de versen 11 en 12 wijt Paulus nog woorden aan de onderlinge verhoudingen tussen man en vrouw in de gemeente. Een vrouw mag niet onderwijzen of gezag uitoefenen over de man tijdens de samenkomst. En tot twee keer toe gebruikt Paulus dan het woord stilheid of rust, zoals je dat woord ook mag vertalen. Tijdens de erediensten heerst er rust en vrede. Waarom? Nou, dat er geen ruis op de lijn komt. Want er is sprake van heilige communicatie. God spreekt. En de gemeente antwoordt in de weg van gebed en van het zingen van de psalmen. En daarin, om te voorkomen dat er ruis op de lijn komt, hebben mannen en vrouwen een belangrijke rol te vervullen. God spreekt tot de gemeente. En de gemeente antwoordt biddend op Gods stem. Let op dat het hier gaat over de plaats van de vrouw tijdens de samenkomsten van de gemeente. Ik zet er wel een streep onder. Die discussie is nu weer even gaan liggen, maar kan weer zo oprispen, namelijk de vraag van de plaats van de vrouw in de politiek. En ik laat die discussie voor wat het is op dit moment, maar het kan niet zijn dat in die discussie een beroep wordt gedaan op 1 Timotheus 2. Dan doe je de schrift geweld aan. Het gaat hier echt heel nadrukkelijk om het samenkomen van de vrouw en de man in de gemeente. Buiten die samenkomsten staat het een vrouw vrij om te leren. Zie bijvoorbeeld Titus 2, vers 3. Dus een vrouw mag bijbelvertelling verzorgen. School mag onderwijs geven vanuit de schrift. Denk aan een godsdienstles. Denk bijvoorbeeld ook aan Aquila en Priscilla, waarvan van Priscilla de vrouw nadrukkelijk wordt gezegd dat zij Apollos onderwijst, nader onderwijst in de geheimen van het koninkrijk van God. Maar denk ook aan verschillende profetessen in de verschillende gemeenten. In Handelingen 21 vers 9 en bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 vers 5 komt u die tegen. Paulus fundeert dan zijn stelling in de schrift. Dat zijn de versen 13 tot en met 15a. Waar hij ingaat op de achtergrond van deze praktijk. Waarom een vrouw stil is in het midden van de gemeente en dat de man daar leert. Hij onderbouwt zijn aanwijzingen voor de plaats van man en vrouw in de samenkomsten met de gemeente met een beroep op Genesis 2 tot en met 3. En je ziet in deze versen letterlijk het patroon terug. In vers 13 het patroon van de schepping. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. In vers 14, de zondeval, Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. En in vers 15a, de moederbelofte, verlossing, doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. En vers 15a wordt heel nadrukkelijk, er worden ook woorden gebruikt door Paulus die rechtstreeks verwijzen naar de moederbelofte, waarin de Heer aan Eva heeft gezegd dat in haar, uit haar, het beloofde zaad, de Heer Jezus Christus, zal komen. En Adam erkent dat ook door aan manninne een nieuwe naam te geven, namelijk Eva, moeder van alle levenden. En vanuit die verwachting baart Eva ook kinderen. In Genesis 3 vers 16 zie je dat al terugkomen en zeker als ze moeder wordt in Genesis 4 vers 1. Dus Paulus belicht de praktijk in het midden van de gemeente vanuit het Oude Testament. En laat zien dat de praktijk in het midden van de gemeente, als het goed is, het patroon van schepping, zondeval, verlossing weergeeft. Eva werd zalig omdat ze in haar de belofte van de beloofde Messias meedroeg. Zo fundeert Paulus zijn gebod dat een man leert in het midden van de gemeente en dat de vrouw daar stil is in het midden van de gemeente. Ik zie dat ik ver over de tijd ben. We stoppen hier zodat er ruimte is voor vragen en schroom niet om ook in uw vragen in te gaan op de actualiteit van vandaag. Wie van u? Ja. 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 Nee, klopt. Ja, dus de vraag is, hoe, het gaat over de gebedshouding. Ogen dicht, handen vouwen. En dat is onze gebedshouding. En u verwijst dan naar de vervolgde kerk, China bijvoorbeeld. Maar denk ook aan andere landen waar je die houding absoluut niet kunt aannemen, want dan word je meteen gesignaleerd en pakt dat helemaal verkeerd uit. Ja, dan heb je begrijpelijk dat christenen daar dus met open ogen en juist niet met gevouwen handen bidden. Ja. Tegelijkertijd, zodra ze dus, want ik was 2 jaar geleden in Grand Rapids en daar zat de voorganger uit de vervolgde kerk uit China voor mijn tafel. En die was blij dat hij in de vrijheid wel zo kon bidden. Dus ja, ja. Maar goed, het is gegeven aan die situatie. Nee, natuurlijk, alle begrip. Dus dat betekent dat we ook heel voorzichtig moeten zijn met het verplichtend opleggen van een bepaalde gebedshouding. Ja. En wij bidden nu in stilte. Maar ja, tot en met de 4 uur na Christus werd, al was je midden in het publiek, gewoon hardop gebeden. En dat is in sommige landen ook heel gewoon. Hè? Ik was nou in Amerika dan en het gastadres waar ik overbleef gingen naar een restaurant. Nou, de man gaat gewoon midden in het restaurant staan en gaat hardop voor in het gebed. Dat is daar heel normaal. Bedienden lopen langs, of nou, dan wel in de gaten, dan hield ze even afstand. Ja, en wij zitten een beetje heel sneaky om ons heen te kijken als we hier in Nederland in een restaurant zitten. Ja. Ja. Goed, bedankt voor de vraag. Ja? Ja? Ja. Nee. Ja, dus de vraag is, wij zijn gewoon om zittend te bidden. En kom je bij vriendensteamen, bij de Russische Baptisten bijvoorbeeld, in Rusland of in Duitsland, dan vinden ze dat heel oneerbiedig. Ja, kom je in Engeland, dan gaan ze allemaal staan. Hele gezinnen. Want we naderen tot de koning met een hoofdletter. Hè? Ja, nou ja, ik ga dat niet voorstellen. Nee. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met een stukje cultuur. En daar speelt nog wel iets anders mee. Het heeft denk ik ook te maken met de geschiedenis die we achter ons hebben liggen. Hè? Dat je, we komen natuurlijk wel uit een Roomse traditie. Waar verwacht werd dat je op je knieën ging als de mis werd bediend. En dat Calvinisten daar heel bewust van afstand van hebben genomen. Ook in hun gebedshouding. Ja. Ja. Maar goed, zeker. Ja, en gaan wij dan ook netjes zitten? Hè? Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, ja. Maar ik ken ook Nederlandse gezinnen waar dat gebeurt. Ja, zeker. Ja. En ook Nederlandse gezinnen waar de vrouw het hoofd bedekt als aan tafel wordt gebeden. En nou, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Dat ga ik dus ook echt niet doen. Hè? Nee. Ja. Bedankt voor uw vraag of opmerking. Ja. Ja. Ja, misschien heb ik dat niet heel goed duidelijk neergezet. Maar in 1 Korinthe 11 gaat het niet om gehuwde mannen en gehuwde vrouwen. Maar om man en vrouw die beeld van God zijn. En dat bedoelt die uitdrukking in de Heere. Dus die uitdrukking in de Heere in 1 Korinthe 11 heeft een andere betekenis dan de uitdrukking in de Heere in de brieven van Petrus. Daar gaat het over het huwelijk. Ja, een huwelijk in de Heere. Maar hier is het man en vrouw, gehuwd of ongehuwd, die samen in de Heere het beeld van God vertonen. Ja?
Ja, even in 11. U heeft het iets met wat in de opgevallen op vers 4 en vers 5. En in vers 4 staat iedere man die dat profiteert, die zijn hoofd heeft ontdekt. En iedere vrouw en die dat profiteert, het onbedekt hoofd. Ik wil niet meer op de indruk dat ook de vrouwen in de samenkomsten waren en profiteren. Want het wordt precies gemaakt dat zij van.
Ja, als je deze twee versen zo op zichzelf leest, wel. Ja. Plaats je ze binnen het verband, dan moet je zeggen nee. Ja, en binnen het verband van 1 Korinthe 11, maar ook binnen het verband van het hele Nieuwe Testament. Dan moet je zeggen van nee, het gaat om de verantwoordelijkheden die verdeeld worden. Binnen de samenkomsten en verantwoordelijkheden voor bidden en profiteren ligt heel nadrukkelijk in het Nieuwe Testament bij de man. Ja. Ik denk dat Paulus hier eigenlijk een soort retorische argumentatie aan het beginnen is om te komen bij zijn punt. Hè, namelijk, waar baseer ik dit dan op? En dan vervlecht hij in zijn betoog ook nou ja, Genesis 2 en Psalm 8. Ja? Ja? Andere vraag. Ja, Gerard? Ja, of een willekeurig iemand hè, die echt helemaal volstrekt niets weet van de Heer, van zijn woord, dat meteen ook associeert met minderwaardig en dus ondergeschikt, dat vraag ik me af. Ik denk dat hij überhaupt niet eens precies weet wat er aan de hand is, gewoon vanuit onbevangenheid vragen stelt, hè, van ja, waarom ga je zo gekleed? De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat in onze eigen traditie die uitleg behoorlijk lang heeft stand gehouden. Hè, dat gekoppeld werd aan minderwaardigheid. En ja, dat zegt denk ik meer iets over een stukje cultuur die in onze eigen traditie voedingsbodem heeft gekregen en op een gegeven moment dan een Bijbelse vlag heeft gekregen, waarvan je eerlijk moet zeggen, als je dat legt naast de schrift, je kan je daarvoor niet beroepen op 1 Korinthe 11. Nee. Daar moeten we ook echt bij wegblijven. Het idee van nou dat een vrouw minder waardig is en dat ze daarom dus haar hoofd bedekt in het samenkomen van de gemeente. Ja. Maar helaas is het wel zo eens uitgelegd. Ja, zeker. Andere vraag? Ja? Ja, mogen vrouwen stemmen in de kerk? Ja, daar wordt heel verschillend over gedacht. In de breedte trouwens van de gereformeerde gezinten. Niet overal wordt dat zo sterk gezegd zoals ik dat nu zeg. Maar in zijn algemeenheid is de lijn, dan wordt er gezegd van nou, het uitbrengen van een stem, dat is echt iets wat ook hoort bij de verantwoordelijkheid van de man. Bij het, nou ja, meewerken aan het regeren en in stand houden van de gemeente. Ja. In onze kerken is dat op een moment in de jaren 70 echt een discussie geweest. En toen is er een minderheidsrapport geschreven door wijle professor Hovius en wijle dominee Tanus. Nou, die heb ik zelf erg goed gekend en die vertelde dat ook wel eens hoe dat ging. Die maakte een keer de volgende opmerking. Hij zei van, het ging ons nog niet eens zozeer om het wel of niet stemmen van een vrouw. Maar wij zagen dit als een eerste ontwikkeling naar de discussie over de vrouw in het ambt. Nou, ik zeg niet dat iedereen die die vraag stelt meteen voor de vrouw in het ambt is. Maar toen hebben ze denk ik wel dat gesignaleerd, die tendens, en dat ook opgepakt. Ja. In heel veel gemeenten is het niet zo, maar ik krijg dan ook vaak de vraag als predikant in het pastoraat van bijvoorbeeld een weduwe. Ja, mijn man ging altijd stemmen. En ik hoop dat u dat trouwens ook zo doet. In maart zijn er weer stemmingen. Dat u dat thuis, als u getrouwd mag zijn, eerst overlegt met uw vrouw. Wie gaan we stemmen? Hè? Dus hij bracht dan de stem uit namens haar. En ja, nu ben ik weduwe. Ja. Ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Er klinkt een stuk pijn, verdriet, betrokkenheid in door. Maar goed, ik snap ook een kerkraad, en daar sta ik dan ook achter. Die zegt van ja, als wij hierin een onderscheid gaan maken, dan moeten we het helemaal losgeven voor alle vrouwen. Of openstaan voor alle vrouwen in de gemeente. En die kant willen we niet op. Ja. Maar ik denk dat je met mij aanvoelt van een stukje verlegenheid op dit punt. Ja. Over stemmen of in zijn algemeenheid? Dat zij leren. Jazeker, jazeker. Oudere weduwvrouwen of oudere vrouwen, dat zijn jongere weduwvrouwen. In Timotheus staat dat. Leren, ja. Wel buiten de samenkomsten is dan duidelijk, wat Paulus dan op doet. Meer één op één of in, nou ja, bijvoorbeeld wat hij noemt, verenigingsverband. Ja. Andere vraag. Ja. Ja, de vraag is of het consequenties heeft voor de inrichting van de liturgie, wanneer vanuit het Nieuwe Testament stelt dat het in de eredienst gaat om heilige communicatie. Het spreken van de Here tot ons en het antwoord geven van de gemeente op Gods stem. Jazeker. Je ziet dat al in één oogopslag als je binnenkomt in een gebouw. Of je komt binnen in een gebouw en je ziet als je binnenkomt meteen het altaar. Of je komt binnen in een gebouw en je ziet een podium. En misschien in de hoek een lessenaartje. En in de andere hoek een drumstel. Of je komt binnen in een gebouw en je ziet in één oogopslag een opengeslagen Bijbel. Dat zegt meteen alles over hoe in dat gebouw gedacht wordt over liturgie. In de tijd van de reformatie, toen ze natuurlijk ook stonden voor die vraag, hoe gaan wij nou de erediensten inrichten, is er heel bewust voor gekozen, er was ook een principieel besluit, om terug te gaan naar de praktijk in de vroege kerk. Dus het Nieuwe Testament en vroege kerk. En de inrichting van de diensten in de vroege kerk was eigenlijk naar analogie van de inrichting van een dienst in de synagoge. Dus het vaste element en het volgende is dan, nou daar kun je in verschillen, maar schriftlezing, gebed, offeranden, zingen en schriftuitleg. Dat zijn eigenlijk de vaste elementen in een dienst. En nou, wat denk ik kenmerkend is voor een Calvinistische eredienst, is dat de dienst wordt begonnen met het woord. Het zijn twee bijbelcitaten die aan het begin van de dienst worden aangehaald en wordt afgesloten met het woord om duidelijk te maken, in deze dienst is de eerste en de laatste die spreekt de Heer. En wanneer wij spreken, dan is het pas als het woord heeft geklonken, dus als de schriften open zijn gegaan en we tot God naderen in de weg van het gebed. Ja. Ja, is dat een antwoord op uw vraag? Andere vraag? Ja?
Ja. Zonder daar actief zijn als kerkstichter, omdat er weinig iemand zijn die christen willen zijn, of die dus veel minder opgeleid zijn dan de vrouwen. Zijn dat gemeentes, zijn dat geen gemeentes, die vallen voor in de diensten.
Ja.
Ja. En dan is het, ik vind het zelf wel net persoonlijk echt lastig om te zeggen van, wat is dat nu? Is dat een gemeente, is dat een valide vorm van kerk zijn? Waar het ook, hè, de zeg maar, gebeden worden en het woord uitgelegd.
Ja.
Ja, dat is een situatie. Daar hebben we andere regels.
Er zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Dus u verwijst naar wat er in het buitenland gebeurt. Hè, gemeenten waar vooral vrouwen voor gaan. En verwijzing naar de ondergrondse kerk. Maar laat ik met dat laatste beginnen. Hè? De Stichting Friedensteam viel net in naam. Als je kijkt naar de geschiedenis van de Russische baptisten. Hè, in de tijdens het communisme. Het feit dat deze gemeenten nog bestaan is te danken aan de vrouw. Omdat alle mannelijke voorgangers vroeg of laat in de gevangenis terechtkwamen. Oudsten van de gemeente enzovoort. En moeders die achterbleven, oma's die achterbleven, samenkwamen in de gemeente en zo de gemeente in stand hielden. Wat zij tegelijkertijd ook zeggen is dat toen hun man terugkwam, zij er ook weer teruggingen. Dus ook vanuit het besef, we zitten in een ongewone situatie. Het is onze roeping om samen te komen als gemeente. Maar zodra het weer mogelijk is dat een man voorgaat, dan doen wij een stap terug. Dat zie je vaker in de vervolgde kerk. En in Rusland wordt er serieus rekening mee gehouden dat die tijden weer gaan aanbreken. Zeker in bepaalde regio's, neemt het heel sterk toe, China trouwens ook. Wat maakt een kerk tot een kerk? Dat is eigenlijk uw tweede vraag. Dat is wat Paulus zegt tegen Timotheus. Stel in elke stad oudsten aan. En dan gebruikt hij een mannelijk woord. En hij legt dan ook uit wat er met de oudsten wordt bedoeld, waaraan ze moeten voldoen, namelijk geestelijk leiding geven in de gemeente. En dat uitgangspunt is vandaag denk ik nog steeds van belang. Ook in het buitenland, in hele pioniersfase, hè, bijvoorbeeld zendingswerk. Wanneer is er sprake van een volwaardige gemeente als er oudsten zijn aangesteld? Die leiding kunnen geven, geestelijke leiding kunnen geven aan de gemeente, die ook op zich kunnen houden op de gemeente en op de prediking van het woord. En ja, natuurlijk hoop je van harte dat zo'n gemeente in zo'n premature fase daar naartoe groeit. Ja. Maar dit is de Bijbelse lijn. Ja? Andere vraag nog? Niet? Ja? Ja, ik denk, het zal mij verbaasd als het nog niet gaat komen, maar... Ja. Ja. Ik moet denken aan die kerkraad. Het is historisch wat ik nu vertel. Die namen besluiten. En 4 weken later was dan de volgende kerkraadsvergadering. En dan werden die besluiten vaak weer teruggedraaid. Want dan kwamen die mannen thuis. En dan vroeg hun vrouw, nou hoe ging het vanavond? Wat hebben jullie besproken? En nee, dat zal toch niet waar zijn. Hebben jullie dat besloten? Ga maar weer terug. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat de gemeente daar wel bij floreerde. Ja, dus ik deel uw mening niet helemaal. Nee, wat je wel ziet trouwens op dit moment in de breedte van de samenleving is dat, dat noem ik wel drammerig gedrag, dat hele inclusiviteit denken, werken met quorums, dat zoveel vrouwen ergens in een bepaalde geleding moeten zitten, dat is nu wel aan het, wal is het schip aan het keren. Ik merk het bijvoorbeeld op de Vrije Universiteit, waar ik wekelijks rondloop, dat in de breedte van studentenpopulatie, nou ook al docenten hoor je daar wel over roepen, gezegd wordt, ja dit kan gewoon niet. We beoordelen iemand niet op zijn geslacht, maar op zijn kwaliteit. Nou, dat lijkt me een hele normale gedachte. Dus ik denk, ik hoop het ook dat die tendentie gaat doorzetten. Je ziet het nu trouwens ook al in de politieke besluitvorming, hè, van de week ook. Dat bepaalde initiatieven zo van tafel worden gehaald, gelukkig. Aan de andere kant, stel dus dat wij vanavond met elkaar zouden beslissen dat alle reformatorische scholen hun vrouwelijk personeelsleden moeten ontslaan. En wetend dat daar ook heel veel vrouwen werken die dat niet doen vanuit financiële noodzaak vanuit het gezin, maar als roeping. Stimuleren wij onze jongens nog in ons gezin om een baan te zoeken bij de overheid of in het onderwijs? Of zitten we er bovenop dat ze carrière moeten maken? Dus ik denk dat het wel iets anders ligt. En ja, is dat verkeerd dat een moeder voor de klas staat? Ik durf niet te zeggen dat dat verkeerd is. Nee, nou, dat denk ik. Ja. Ja. En tegelijkertijd voel ik ook wel aan waar u tegenaan loopt. Van ja, wat voor impact heeft dat op onze gezin? Hoe kijken wij in als christenen in 2025 naar bepaalde ontwikkelingen in de samenleving? Weten wij nog wel wat de Bijbels denken over de verhouding man en vrouw is? Nou, ik denk dat we daar nog wel een hele slag in hebben te maken. Ja. Juist een antwoord op uw vraag. Ja? Anderen nog? Dan gaan we het afsluiten. Ja, ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn, maar dat u die niet durft te vragen. Maar dan komen die wel langs via de mail of op een andere manier. We zullen het afsluiten met gebed, organist. En dan zingen we daarna nog Psalm 65, vers 1. Want ik zie dat we over de tijd zijn. We zullen samen bidden. Wij buigen ons voor u, Heere, terwijl we staan in de gebrokenheid van deze tijd. Aangegrepen zijn door de gevolgen van de zonde en alle zondige kiemen ook meedragen in ons eigen hart en leven. U moet ons bekeren. Bekeren met heel ons hart, maar ook bekeren in ons denken. Wij zijn kinderen van deze tijd. We bidden u daarom ook om het machtige werk van uw geest, zodat we ontwend raken aan deze wereld, doordat we vertrouwd raken met u en met uw woord. Heere, dan worden we vreemdeling hier beneden, omdat we burger zijn geworden bij u boven. Geef dat we zo mogen staan in deze samenleving. Dan vallen we op zonder dat we dat willen. Maar dan krijgen we vragen waar u op dat moment ons ook de rust, vrijmoedigheid en de woorden voor geeft om uit te leggen waarom we zo staan in het leven met de rug naar het denken van deze tijd en met het gezicht naar de hemel. Zegen ons ook op de plaats waar u ons gesteld hebt. Zegent u in het bijzonder ook ouders als het gaat om de opvoeding van de kinderen. En we dragen deze avond ook onze jongeren en kinderen van onze gemeente op aan uw genadetroon. Geef dat ze in een jonge leeftijd hun hart verliezen aan u en aan uw woord. En zo voorgoed verloren zijn voor deze wereld. Opdat u doorwerkt ook in de lijn van de geslacht. Wees met alle die verantwoordelijkheden hebben. In de gemeenten, in de ambten, op andere plaatsen in het gemeenteleven. In het onderwijs, zegen hen, opdat zij tot zegen mogen zijn. Breng ons op de plek waar we naartoe hopen te gaan. Sta ons bij wanneer we de deur achter ons dicht doen en overvallen worden door eenzaamheid en verdriet. Wilt u ons dan vertroosten en zo uw genadige zorg ook in ons leven bevestigen? Hoor onze beden, om Christus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 65, vers 1. 65, vers 1. Maakt u nog gebruik van de gastvrijheid van onze kostes en ook wel thuis.